Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ik heb nog nooit zo hoog gezeten. Het voelt een beetje ongemakkelijk, misschien voor u, maar het is ook wel iets, ik kan u zo allemaal beter zien, dat is een excuus. En bovendien, nooit vergeten wat mijn schoonmoeder altijd zei, sorry dat ik zo hoog zit. God heeft nou eenmaal de standen gewild. Ja, dat was een uitdrukking waar ze bedoelde. Ja, en dat was vooral bedoeld om het feit dat zij erg rijk waren. En mijn ouders niet. Dus het was wel even om te laten merken van, jongen, weet waar je staat. Dus, ik heb er altijd vreemde herinneringen aan. Maar dat is hier niet de bedoeling. Ja, we zijn allemaal helemaal gelijk. Afgesproken?
Ja.
Afgesproken, ja. Ja, ik zou, wat ik eigenlijk vandaag, waar ik het over zou willen hebben, is de aanleiding van nogal wat vragen die ik in de loop van de tijd gekregen heb. Soms in een gesprek, maar ook wel met e-mails en ook wel met brieven. En echt wel regelmatig in het verleden. En ik heb dat gelezen en ik heb teruggeschreven. Maar ik heb ook gedacht, als dat, het gaat over een vraag. Een vraag waar veel mensen mee zitten. En misschien is het goed dat behalve dat schrijven en e-mails en zo en sms'en en dat soort dingen, dat ik het ook een keer probeer hier duidelijk te maken. Of een beetje dichterbij te brengen. En vooral omdat het een tekst is die mij geholpen heeft om het een beetje helder te krijgen. De vraag waar ik ook mee zat en waar misschien velen mee zat. Nou, dat is vooral dit. En daar ben ik dus vaak mee geconfronteerd met de opmerking van u kent toch, u wordt er naar mij geschreven, maar iedereen mag jij schrijven, maar u kent toch, ja, u kent toch, wie is het ook weer, Rinzai, de stichter van de richting waar wij bij horen, de stichting ook eigenlijk, de richting van het boeddhisme, van de koans, van de onmogelijke vraag. En niet zozeer de koans uit de traditie, maar de onmogelijke vraag die het bestaan gewoon is. En de eerste gelofte en het lijden in de wereld en het onrecht en het geweld is al zoveel, is al zo'n diepe onmogelijke vraag. En daar werd dan gevraagd. Wij citeren altijd Kill the Buddha. Kill the Buddha. Dat is toch zo? Hè? Dat is van Rinzai, de stichter. Encountering the Buddha staat er letterlijk in het Engels. Killing the Buddha. Letterlijk staat er dus niet alleen Kill the Buddha, maar als je hem tegenkomt. Encounter als hij tegenover je staat. Als een macht. Als een macht tegenover je, waar je je klein bij voelt. Hè? Waar je aan onderworpen bent. Wat heel gauw dreigt in alle ontmoetingen en relaties. Dat weten we allemaal, hoe groot macht een rol speelt. Dat is in huwelijken zo, dat is in vriendschappen, dat is in, overal ligt dat op de loer, ook als een gevaar. Tegelijkertijd is het mooiste wat er is, dat er ontmoeting in het leven is. Daar ben ik zo van overtuigd. Voor sommigen misschien muziek of andere dingen, maar dat er ontmoeting is. Ik weet dat mijn pleegmoeder dat altijd zei, kort voor haar dood. Ze zei, jongske, wat is het toch bijzonder. Soms lijkt het of we helemaal alleen in dat grote universum, of we dan maar als een enkeling daar zomaar zweven. En dan is daar een ander die dichtbij is. En dan is er ineens iets heel wonderlijks. Begrijp je, zei ze, dat begrijp je? Dat is zoiets wonderlijks. En dan zei ze er altijd bij, wat moeten wij de eeuwige moeder toch dankbaar zijn. En voor haar was de diepste religieuze uitdrukking van dat grote mysterie dat een jij is, een jij, dat was voor haar de eeuwige moeder. En ik wou het ook een beetje daarover hebben, over die jij. Ook als zeggen wij, encountering the Buddha, kill the Buddha, dood de Buddha. En ook als zeggen we, en dat is een uitdrukking van Pater LaSalle, die zei dikwijls in een Thai-show, ja, voor westerse mensen is dat makkelijk. Kill the Buddha. De Boeddha is uiteindelijk, al doe je 30 jaar meditatie, iemand van een andere cultuur, van een vreemde cultuur. Maar het is sorry voor zijn woorden, voor deze katholieke priester, kill God. Dood God. Dood alle beelden van God die je hebt. En dan om te ontdekken wat, werkelijke diepste ontmoeting. Net zoals bijvoorbeeld de middeleeuwse mysticus Eckhart, die daar ook over schreef. Hè? Om God te vinden, sollte man zich van God loszaken. Om God te vinden moet je je losmaken van alle beelden. Van die beelden, van die beelden, van die beelden en die beelden. Nou, intussen krijg ik dan veel berichten. Ja, allemaal mooi, maar wij worden wel in de Mahakaruna en überhaupt misschien in de Zen, in het boeddhisme opgezadeld met Amida Buddha of Amitabha en Kuan Yin en Tara en een hele hoop andere bodhisattva's en zo. Een hele godenwinkel. Wat moet ik daarmee? Moeten we dat ook allemaal niet maar bij het vuilnis neerzetten? Moeten we daar niet afscheid van nemen? Nee, daar ben ik ook van overtuigd. En om dat dichterbij te brengen, kijk, ik heb een priester gekend, was een hoogleraar theologie in Duitsland, die heeft ooit zijn geloof verloren. Later, toen hij in de 80 was, is er weer iets voor hem opengegaan, maar hij zei, ik kan niet langer geloven in wat de theologie me leert. God is een onbewogen albewegend. Ik kan niks daarmee. Je bidt toch niet tegen een onbewogen albewegend. En wij bidden ook niet, zeker niet met liefde en overgave en met vertedering of vermorzeling des harten, bid je toch niet, o universum, hè? Je bidt tot een jij. Je bidt tot een jij, een ontmoeting. En ik weet wat Massou Abbe altijd zei, hè? Als hij het daarover had, dan zei hij, wat is het nou, die werkelijkheid? Nee, het is minstens het allermooiste wat wij in het leven kunnen ervaren. Misschien is dat voor iedereen anders, maar voor hem en voor mij en voor u allemaal is dat ontmoeting. Ontmoeting, of in elk geval diep verlangen naar een grenzeloos diepe ontmoeting. Ook al ben je nog zo eenzaam in je leven, ik zou zeggen, geef nooit het vertrouwen op dat uiteindelijk over de dood heen ons diepste verlangen naar een diepste jij, die nostalgie paradisiak, die heimwee naar het paradijs, ingevuld zal worden. Dat is toch het diepste in ons, ergens thuiskomen. En niet thuiskomen in een universum wat geweldig en mee, ben je jij. Zoals Ellen Watts wel eens zei, Ellen Watts, die zoveel gedaan heeft om Zen in het Westen bekendgemaakt heeft. Hij heeft een boek geschreven, wat is ons oorspronkelijk gelaat? Al die woorden, ons ware zelf. Hij zei, dat is het ik van alle ikken. Het ik van alle, het diepste ik met een hoofdletter eronder. Sorry dat het zo filosofisch klinkt. Maar hij zei er ook bij, en zo is er ook een jij van alle jij's. Een diepste jij die ons raakt. En die we soms in een glimp ontmoeten, in een glimp ontmoeten, in allerlei ontmoetingen die je in je leven hebben. Ik lees de laatste tijd weer mijn dagboeken wat na van vroeger, vanaf 50 jaar geleden. Die schreef ik alleen als ik op reis was. En er waren heel veel ontmoetingen bij. Ontmoetingen die mij raakten. Ontmoetingen met meisjes, met vrouwen, waar ik soms alleen maar een keer een gesprek mee had, maar die ik nooit kon vergeten. En ik heb het er ook wel eens met Massou Abbe over gehad. Hij zei, sluit dat allemaal in. Het is allemaal een openbaring van die diepste jij. Het is allemaal, zoals wij dat ook zingen trouwens, in de Sutra van Kuan Yin. Dat weet u, hè? Tweede deel van de Sutra van Kuan Yin, als iemand gered kan worden door, dan zal zij die gestalte aannemen. Die gestalte, in iedereen. Dan zal ze de gestalte van jullie aannemen, of van een ander, of van iedereen die je diep geraakt heeft. Hè? Ik heb wel eens verteld dat ik naar aanleiding van een gedichtje van Gerard Reven, die vanuit zijn homofiele gevoelens een prachtig gedicht geschreven heeft over de jongen, hè, de meedogenloze jongen. Nu weet ik wie gij zijt. Ik heb het met mijn manier vertaald. Wie gezegd, voor hem is het eerste jongen die ik één keer zag in Woudzend en daarna op dezelfde dag in een café te Heeg. Ik hoor opnieuw mijn moeder stem. O dood, die antwoord zijt en waarheid zijt, nader tot u. Dat is eigenlijk een getuigenis van nooit opgeven, dat verlangen naar die diepste ontmoeting. Dat is prachtig, vind ik. En ik heb daar zelf zo een variatie van gemaakt, met mijn eigen woorden, van al degenen die ik één keer zag, hè, De eerste keer dat ik als militair op de luchtmachtstaf kwam van 18 jaar en ook helemaal houten de boten van iemand was, gewoon van het kijken, nooit iets geweest, is nooit intimiteit, maar alleen al dat ik geraakt was door. Ja? En nog verder, ik heb dat wel eens verteld aan iemand, toen ik jong was, had ik altijd zo, 12, 13 jaar, hadden wij de katholieke illustratie. En ik knipte dan foto's uit van Japanse meisjes en Chinese meisjes en Indonesische. Dat was altijd zo'n hang naar iets wat ik niet thuis kon brengen. Dat had ik ook met die muziek. Dat is voor mij iets wat mij echt altijd geraakt heeft. Soms tot tranen toe. En wat ik niet kon verklaren. Ik heb albums volgeplakt met die foto's. Ze zijn naar de hand kwijtgeraakt, helaas. Maar het is iets wat toch altijd levend blijft. En hopelijk hebben we allemaal op een of andere manier in ons leven zulke ervaringen. Ook al lijkt het verloren te lijken. Maar in de eeuwigheid is niets verloren. Niets, niets. Ook al lijkt het leven lang alleen maar van één kant te komen. Dat is het, denk ik, het grootste van de liefde en van de ontmoeting. Hè? En van dat het bestaan werkelijk ontmoeting is. Diepste ontmoeting met een jij. En om dat nog een beetje dichterbij te brengen met een tekst die helemaal niet is uit het Verre Oosten. Maar een tekst van een Russische schrijver. Waarschijnlijk kent u de naam niet. Korolyanko. Vladimir Korolyanko. Hij is in 1921 gestorven. Ik weet niet hoe ik had een boekje met Russisch verhalen toen ik 18 jaar was. En net met Russisch begon. En ik was helemaal... Ik was echt zo geraakt door wat hij daarover schreef. En ik heb die tekst bij me. En die tekst, ik zal hem dadelijk voorlezen. Die nog altijd als ik hem lees en herlees en nog een keer herlees. Die brengt zoveel dingen dichterbij die wij in de zentaal noemen. Bijvoorbeeld van kill the Buddha. He, of ook uitdrukkingen als grote twijfel. He. Kleine twijfel, kleine verlichting. Grote twijfel, grote verlichting. Daiji dan, het blok van grote twijfel. Het is niet dit, het is niet dit, het is niet dit, het is niet dit. Waardoor er uiteindelijk iets kan komen wat het allemaal overstijgt. En tegelijk ook insluit. Ook insluit. Al die mooie ontmoetingen, al die mooie beelden. En in die tekst die ik zal voorlezen is tussen haakjes de lievelingstekst ook geweest van Lenin. Dat zou je niet verwachten. Lenin had een enorme, met al zijn kritiek en vervolging van de orthodoxe kerk, die helaas in de geschiedenis aan de verkeerde kant stond. Dat is helaas zo. Maar tegelijkertijd had hij iets in zich, wat misschien niet zo bekend is, maar je kunt het nalezen. Waardoor hij bijvoorbeeld op het eind van zijn leven zei, ja, we hebben heel veel bloed moeten vergieten. Misschien was het nodig. Ik denk nog altijd dat het ergens nodig was. Maar het is tijd dat dit stopt. En wat wij nu nodig hebben, boven alles nodig hebben, letterlijk de woorden van Lenin, dat zijn honderden mensen als Sint Franciscus van Assisi. Dat waren zijn woorden. En er zijn ook foto's van Lenin, helemaal op het einde. Je ziet een verbijsterde man die zich ook afvraagt, wat is er geworden van die diepste idealen die ik ooit mee probeerde te realiseren door een zo bloedige revolutie. Maar dat hij deze tekst vasthield, deze tekst ook die ik voorlees, dat laat zien dat we nooit over iemand kunnen veroordelen. Dat iemand altijd een andere kant heeft, die soms zijn hele leven niet gezien wordt. Maar die misschien wel de juiste en de meest diepe uiting is van hoe iemand in zijn hart werkelijk is. Deze tekst is dus van Korolyanko. En misschien herkennen sommige mensen bepaalde regels, bijvoorbeeld het van weg met al die beelden. Ik kan niks met Kuan Yin, ik kan niks met Prajnaparamita, ik kan niets met Omida. Allemaal goed. Boeddha, dat hoort er ook bij. He? Encountering the killing the Buddha hoort erbij. Maar toch. Hier is die tekst. Het lijkt me, nee, schrijft Korolyanko, ik ben er diep van overtuigd dat er tijden zijn waarin de waarlijk goddelijke religieuze vonk vanuit tempels, kerken, en altaren wordt overgebracht naar buiten, naar totaal andere plaatsen, naar een plek waarbij een scepticisme zonder grenzen, vertaal dat maar vrij met Blok van grote twijfel, hè? Of Kierkegaard, kies voor de vertwijfeling. Hè? Weg met al die beelden die in de weg staan, dan kan er iets opengaan. Ook al lijkt het eerst een pijnlijk verlies, dan zegt hij, zonder erbarmen, dat dit een eerste stap kan zijn, dit scepticisme zonder erbarmen, op weg naar de tempel van een nieuwe, nog totaal onbekende God. Een godheid die bovenal, of liever alleen maar, grenzeloos mysterie is. Maar wel mysterie van liefde. En wel van grenzeloze liefde. Dit is de reden waarom er tempels leegstromen. Waarom mensen uit kerken treden. Waarin de mensheid ooit in de geschiedenis natuurlijk een echt stuk waarlijk geloof en vertrouwen hadden ondergebracht. Ze rekenden ermee af, totaal en soms rücksichtloos. Maar het goddelijke beginsel bleef toch lichten in de harten en in de zielen, ook van deze mensen. Ja, het bestaande beeld van God zal vroeg of laat moeten vervagen. En dan haalt hij woorden uit het Sanskriet die wij kennen. Neti, neti. Hè? Het is niet dit, het is niet dat. Of Johannes van het Kruis. Precies hetzelfde. Het is niet dat, het is niet dat. Maar het goddelijk beginsel, dat diepste onuitsprekelijke mysterie waar we geen naam voor hebben, blijft altijd lichten in de geest en de ziel van iedereen. Hoezeer ook verscholen. En de mens die oprecht op zoek is door alle twijfels heen, maar in dit leven nooit of te nimmer een passend beeld kan vinden van haar, hè, het is wonderlijk dat Coral Janco, he, die dus ook opgevoed in een christelijk milieu, als hij over het goddelijke praat, altijd over een haar praat, wat ons toch ook een beetje dichter bij Prajnaparamita en Kwanjin brengt. He. Dat hij het oude beelden verwerpt, maar uit de tempel, vroeg of laat, een volmaakter beginsel meedraagt. Het leven in. Meer nog, de duisternis in en de kilte waar je je verloren voelt. Een duisternis dikwijls van nieuwe twijfels en opnieuw zoeken, een wanhopig zoeken, maar wel een zoeken met toch vertrouwen. Er zijn hele perioden waarin oprecht religieuze mensen tempels en kerken verwoesten en niet meer opbouwen. Dat is misschien beter dan zijn ogen te sluiten voor feiten, voor de waarlijke feiten. Dan twijfel te onderdrukken en hem alleen maar verder te bouwen op loszand. Laten we eerlijk zijn. Kunnen wij eigenlijk wel zeggen dat wij uit de duisternis bevrijd zijn, ondanks al onze mooie religieuze theorieën en praktijken? En zoekt de mensen ook vandaag niet het geloof dat ons de rust kan teruggeven, het oervertrouwen en het oerverlangen en het vertrouwen in dit verlangen. Het verlangen voor ons, nee, voor heel de schepping, van een innerlijke harmonie. Als wij ooit dit geloof of oervertrouwen kunnen hervinden, ja, dan zullen we het leven weer beseffen als iets geweldigs, iets groots en bovenal iets grenzeloos mysterieus. Dan wordt men zich weer bewust van de verbondenheid met de natuur, die zeker in onze westerse cultuur zo verloren is gegaan. Denkt u maar aan Mircea Eliade. Hè? Wij leven in een drastically desacralized culture, of we het zien of niet. En dat is een grote tragiek. Ik heb het ook langzaam moeten leren. Wij zien dat niet vanzelf. Daar is moeite voor nodig. En confrontatie met andere visies. Hij heeft dat zo ervaren. Dan eerst zien we waarschijnlijk weer de morgensymfonie van de natuur als iets geordends, bezields en vooral als een werkelijke eenheid die mysterie is. Nogmaals, die groot mysterie is. Dan beseffen we weer dat er iets is wat we soms in vroegere tijden, toen we nog in het oude geloof waren, voor hem de orthodoxie, af en toe konden voelen. Bijvoorbeeld bij het zingen van het Svyetje Tihi, een gezang uit de vespers van de Russische orthodoxe kerk. Het stille licht van de avond, het Svyetje Tihi. Dat is inderdaad een prachtige hymne qua melodie en qua woorden. Waardoor hij vroeger geraakt was, zei hij, als kind. En dat we weer voelen. De heilige handeling in heel de natuur, vol harmonie en betekenis, die helaas nu voor ons en voor de meesten ontgaan zijn. En wat hij zegt over die sutra's, over die teksten, die hymnen, dat geldt natuurlijk ook voor onze sutra's. Misschien weten we er ook altijd geen raad mee. Maar misschien kunnen we dat zien. Het is een benadering van een benadering om iets uit te drukken wat allereerst een jij is. En compassie en liefde. En nabij. En heel nabij. Ja, zegt hij. Ik heb het intieme huis verlaten. En het simpele geloof waarin ik was opgevoed in de kerk. Al bezweek ik bijna onder de zwaarte van een ondraaglijk leed. Een vreselijk gemis. Dat is ook eerlijk om dat toe te geven, hè? Ja, ik heb de woestijn zonder levende goden gezien. Gehuld in duisternis van ondoorzichtige twijfels. Maar toch ben ik voortgegaan. Toch ben ik voortgegaan. Zonder iets te zien. Ik weet het. Ik ben niet de schepper van nieuwe tempels en kerken. Het is niet aan mij het grootste bouwwerk van het toekomstig vertrouwen of geloof op aarde op te trekken. Ik ben maar een sloper, bevuild met het stof van de afbraak. Maar mijn geweten zegt me dat ook het werk van een sloper die dingen afbreekt, killing the Buddha, nodig is voor een toekomstige religie. Wanneer eindelijk ooit op de gereinigde plaats het nieuwe, wondervolle bouwwerk zal verschijnen van de levende Godheid, hoe die ook is, waarvoor wij geen naam hebben, en van het nieuwe geloof, als dat zal komen, dan zullen wij zeggen, hier ben ik. Die onvermoeibaar door het stof ben gekropen, door het stof van de logening, van alle onwaarachtigheid, die alle valse religie, gevoelens, rituelen eerst heb moeten aflaten om iets nieuws te ontdekken. Hier ben ik terug, met dankbaarheid, want ergens hebt gij met uw stralen mijn ziel opnieuw beroerd. Naar een lange periode die woestijn was. En mijn ziel heeft zich weer op weg begeven naar u toe, onbekende, wier naam, vrouwelijk, wier naam is mysterie en liefde en grenzeloze compassie en thuiskomen. Ik heb u gezocht, omdat gij in de waarheid zijt. Ik heb naar u verlangd en naar u streefd, omdat gij in de gerechtigheid zijt. Ik heb u grenzeloos bemind, althans verlangd te beminnen, omdat ik ergens wist dat gij zijt in de liefde en de grenzeloze compassie en de eindeloze vergeving en het eindeloze thuiskomen. Ja, al mijn pijnlijke twijfels, al mijn hartstochtelijke zoeken, heel mijn moeilijke leven, Aanvaard alsjeblieft dit alles als een offer, als een gebed, als één zucht naar u die onbekend is, maar waarnaar ik desondanks grenzeloos verlang. Ik weet dat het door u zal worden aangenomen in de oneindige oceaan van de zuivere eter. Nogmaals, aanvaard dit alles, aanvaard mij, aanvaard iedereen zonder uitzondering, aanvaard ons allemaal in grenzeloze liefde. Jij, wiens naam wij niet kennen. In jou is de vervulling van alle hoop. In jou, onbekende, is de oplossing van al het onbekende. In jou is de verzoening van alles. Ik geloof dat verdrukking en geweld ooit zullen verdwijnen. Al lijkt dat onmogelijk, gezien de oorlogen, het geweld en de verschrikkingen van heel de geschiedenis. En toch, nooit geef ik het verlangen op en het vertrouwen dat het ooit komt. De volkeren zullen komen tot het feest van de broederschap. Dan zal de engel van het leed vol vreugde zijn vleugels uitslaan om voorgoed op te stijgen naar de hemel. En dan, ja dan zal op aarde van dan af grenzeloze vreugde en vrede zijn. Ik geloof, ik vertrouw, ik verlang dat dit werkelijkheid wordt, dat uw koninkrijk op aarde zal komen. Dat is het getuigenis van Kolyanko. Hij komt ook natuurlijk op onze website. En eindelijk zouden we dit moeten afsluiten met wat die laatste woorden zijn zo indrukwekkend. Dat roept toch onwillekeurig het laatste stuk op van de negende van Beethoven. Dat kent u, hè? Waar gezongen wordt. Hè? Freude schöner Gottesfunken, Tochter aus Illusium. Wir betreten feuertrunken himmlisch in dein Heiligtum. Enzovoorts. Dat is een tekst van Schiller. Maar ik moet er iets bij vertellen. De laatste woorden die Schiller daarbij schreef, mochten niet gezongen worden. De laatste woorden die Schiller schreef, mochten niet eens gepubliceerd worden. Ze zijn bekend, nu zijn ze bekend. Dat was, alle zonden zijn vergeven en de hel bestaat niet meer. Alle zonden zijn vergeven en de hel bestaat niet meer. Het mocht niet. Schiller heeft zich tegen fel verzet dat het eruit moest. Maar het wordt niet gezongen. Nog altijd niet. In de negende van Beethoven. Ik hoop dat er ooit, ik ga een paar dirigenten aanschrijven overigens. Moeten we nog een keer iets doen. Ik hoop dat ene de moed heeft om die woorden ook in te lassen. Alle zonden zijn vergeven. En de hel bestaat niet meer. Laten we dat in ons hart koesteren. Laten we dat verlangen en laten we absoluut vertrouwen dat dat verlangen ooit werkelijkheid wordt. Voor alles en iedereen zonder uitzondering. Zoals onze gelofte dat zegt. All must be saved. All will be saved. Hoe talloos de levende wezens ook zijn. Ik leg de gelofte af om alle te bevrijden. Wij gaan terug de stilte in.